Hallo beste luisteraars, ik neem dit even in mijn eentje op, want Bram die mag ook wel eens vrij. Het is vandaag zondag 27 augustus en gisteren op 26 augustus hebben we in de spiegeltent op Noorderzon een gesprek gehad over Ter Apel en over identiteit. Het gesprek over Ter Apel was met gedeputeerde Tjeerd van Dekken en Roos Ikema van Migrate. Dat is het eerste gesprek wat jullie zo meteen horen. En daarna het hoofdgesprek over identiteit. En dat gesprek hadden we met Quinty Misijan, YouTuber en ook bekend van Bims de podcast en woont in de Bijlmer. En met Anouk Kootstra, onderzoeker onder andere naar het duo schandaal, wat misschien niet zo groot was als het toeslagenschandaal, maar net zo impactvol voor de mensen die er last van hadden. Veel plezier met luisteren.
De linkse mannen lossen het op.
Ja, we gaan het hebben over de asielopvang in Ter Apel. Het lijkt nu beter te gaan dan vorig jaar toen er veel mensen buiten moesten slapen, maar schijn bedriegt, er is nog steeds geen constructieve oplossing.
Nee, en naast ons dan Roos Ikema van Migrate, oprichter en activist kun je zeggen. En Tjeerd van Dekken, gedeputeerd namens de provincie Groningen voor de PvdA die dat in de portefeuille heeft. Roos, ik begin even met jou, want zullen heel veel mensen Migrate ook niet kennen. Wat is dat voor organisatie?
Nou, de meeste mensen kennen ons van Ter Apel, daar deelden we tentjes uit. Tot grote frustratie van onder andere de burgemeester van Groningen.
Ja.
We bieden dezelfde noodhulp die we eigenlijk ook in Ter Apel boden, bieden we aan de Poolse grens en ook op de Balkan in Bosnië en Servië.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk ja, vinden we het belachelijk dat mensen die het verkeerde paspoort hebben niet naar Nederland mogen komen. En vinden wij dat het probleem pas echt opgelost wordt als ieder mens vrij is om te bewegen.
Je gaat nu heel snel, want nu kunnen we het gesprek eigenlijk afronden. Hè,
dat is de oplossing, dat was het. Applaus.
Ja. Jullie waren dus vorig jaar in Ter Apel om tenten uit te delen. Waarom was dat noodzakelijk?
Ja, omdat blijkbaar tenten heel gevaarlijk zijn.
Nee, maar je moest tenten uitdelen omdat tenten noodzakelijk zijn. Maar er waren gewoon toch
maar waarom waren die,
denk ik.
Ja, waarom waren
nee,
die
er waren mensen sliepen buiten. Ik denk dat iedereen die beelden wel kent. Maar de tenten waren heel gevaarlijk. Niet noodzakelijk.
Ah,
ja.
En dus moesten die tenten weer...
Dus werden de tenten weer in beslag genomen. Ja.
Ja. En Tjeerd, jij bent gedeputeerde en Ter Apel zit in jouw portefeuille. Ik reed er pas langs en ook in het nieuws. Lijkt het er nu rustig? Is het allemaal opgelost daar?
Nee, dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Hè. Het is ogenschijnlijk rustig, maar de druk op Ter Apel is er nog steeds enorm.
Ja.
Het beeld is alsof dat niet het geval zou zijn, maar laten we eerlijk zijn. Die spreidingswet is er nog steeds niet. Dat betekent dat er nog steeds heel veel druk op Ter Apel is. Hè. We hebben een relatief goede oplossing in Assen gevonden, maar in de kern komt het gewoon op neer dat er nog steeds gezold wordt met mensen die gewoon een veilige plek nodig hebben. En erg humaan. Even los van alle organisaties, professionele of niet maatschappelijk, die zich tegenaan bemoeien, vind ik het nog steeds niet.
Nee. Maar het is dus nog niet opgelost, zeg je. Je ziet het dus nu blijkbaar iets minder. Maar kun je daar eerst over uitweiden? Waarom, wat zien we dan niet dat we eigenlijk hadden moeten zien waar we het over moeten hebben?
Nou, wat je niet ziet, maar wat je überhaupt ook niet wil zien, is natuurlijk allemaal de mensen die buiten waren in de regen of in de hitte, buiten moeten slapen, ziek waren, zwanger waren en psychische problemen hadden. Dus dat zie je nu niet. Hè? Maar feitelijk... Als je kijkt naar de opvangcentra, maar ook in Ter Apel, is dat probleem natuurlijk niet anders geworden. Het verschil is gewoon dat je het nu even niet, soms nog wel trouwens, ziet op de velden. En dan is het blijkbaar minder interessant om je daar bijvoorbeeld ook als politicus, hè, of als staatssecretaris, laten we eerlijk zijn, waar blijft die spreidingswet? Steviger tegenaan.
Ja, want die spreidingswet was een soort van toverwoord, hè, wat een tijdje hing. Dat als de spreidingswet zou komen, dan zou het probleem worden opgelost. Maar die is er niet en die komt er voorlopig ook niet, want het kabinet is gevallen, dus dat kan weer heel lang duren. Dus de shit kan binnenkort weer aan zijn.
Ja, dat.
Ja.
Ja, het is eigenlijk gewoon spelen met vuur. Dus eigenlijk is het nog steeds, het kan dat er genoeg opvang is, het kan ook niet. Er is op geen enkele manier af te dwingen dat er gewoon opvang is voor mensen. Dus het is vooral niet goed gegaan omdat er minder mensen aankwamen dan gedacht. En niet omdat onze overheid in staat is om opvangplekken te regelen.
Ja.
En de opvangplekken die er zijn, dat zijn grote fabriekshallen. Dus inderdaad, de ellende is niet over, alleen
het is
wel
niet zichtbaar.
Achter de muur. Ja, precies. Ja,
en het is wel zichtbaar, hè? Maar dan moet je het ook herkennen als problemen en situaties hebben met z'n allen maatschappelijk op te lossen. Maar vaak gaat het wel om politieke verhoudingen. Stop het vooral weg en in de marge. Zodat we het in ieder geval tijdelijk niet zien. Maar als het probleem in de Tweede Kamer ook niet door een demissionair kabinet wordt opgelost, dan komt die ellende straks echt razendsnel op ons af. Als dat al niet zo is. En daarom is de Club van Roos zo enorm belangrijk, want die doet dat stille, maar o zo belangrijk werk.
Ja, en een moment dat dat allemaal weer zichtbaar kan worden is in september. Hè? Roos, wat staat er dan te gebeuren?
Nou, de derde landers uit Oekraïne, dus bijvoorbeeld mensen die als een student of als arbeidsmigrant in Oekraïne waren, die zijn ook grotendeels gevlucht toen de oorlog uitbrak. En die vielen onder dezelfde richtlijn als de Oekraïners. Mm-hmm. En vanaf 4 september vallen zij daar niet meer onder. En dat betekent dat er duizenden mensen op straat kunnen komen te staan. En de verwachting is dat de meeste daarvan naar Ter Apel zullen gaan. En dat is, ja, de vraag is of het systeem dat al heel wankel is, dat aan gaat kunnen.
Ja, en de manier waarop dat nu opgelost wordt is een website van de Rijksoverheid met allerlei tips hoe je Nederland kan verlaten. Dat is misschien niet de oplossing.
Maar voor de goede orde...
Altijd de oplossing, ja. Ja. Als het aan de overheid ligt.
Maar voor de goede orde betekent dat het dus echt weer een grote hoeveelheid mensen, zeg maar, kan komen die dus eerst naar Ter Apel moet om weer asielopvang te vragen. En dan hebben we over duizenden mensen in september en oktober bijvoorbeeld.
Ja, dat is wat er feitelijk aan de hand is. Dus we moeten daar gewoon met z'n allen heel eerlijk over zijn. Dat komt om het af. En er is niks anders bedacht dan dit en de situatie. Dus als je spreidingswet er bijvoorbeeld niet komt, of andere gemeentes elders in dat land. Hier in Groningen gebeurt echt fantastisch veel, hoor. Even voor de helderheid. Niet doen wat wel moet, namelijk humane opvang bieden. Hebben we echt een groot probleem. En ik weet ook zeker dat dat een hele grote rol gaat spelen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Nou, je hebt het wel over mensen.
Ja, en je hebt sowieso in Ter Apel. Ter Apel is toch een dorp dat het moet oplossen dan voor de rest van Nederland. En dat drukt ook heel zwaar. Juist op dat dorp lezen we ook steeds meer en meer en meer, Tjeerd.
Is ook zo.
Ja.
En als je er rondloopt en je praat met die mensen, dan ervaren zij dat als een groot probleem. Tegelijkertijd is een heleboel van die mensen, de gemeenschap, heel trots op wat ze doen qua opvang. Het is ook belangrijk voor werkgelegenheid, het is belangrijk voor leefbaarheid, het is belangrijk om humaan te zijn. Maar op het moment dat het draagvlak verdwijnt, en dat is er nu dan enorm wankel, ja, dan zijn diezelfde inwoners, maar ook de vluchtelingen daar de type van.
Nu sprak ik Koen Schuiling samen met Roos vorig jaar een keer in een toch wat onprettig gesprek hierover. Niet terug te kijken trouwens. En hij zegt dan ook, en dan kijk ik ook even naar Tjeerd, ja, ik ben met handen en voeten gebonden, ik kan eigenlijk niks. Ja, dat vind ik een beetje gelul eigenlijk als je gewoon politicus bent.
Nee, dat is niet zo. He, op het moment dat je een probleem constateert, heb je actie te ondernemen. En op het moment dat je actie onderneemt, ontstaat er altijd beweging. Of dat nou negatieve of positieve beweging is, maar je hebt iets te doen. Niks doen is gewoon geen optie. Ik ben politiek actief geworden op mijn 17e vanwege de komst van een asielzoekerscentrum hier in de provincie Groningen, Marum. Ik was voorstander, nou, deze hele zaal, waar de 700 in totaal was, enorm tegen. Als ik niks had gezegd en wij geen actiecomité hadden opgericht, was een heleboel nog veel meer uit de hand gelopen. Weet het zeker. Het waren de progressieve politieke partijen, her en der ook wel liberale partijen, die zeiden oké, we gaan het probleem wel fixen met z'n allen. Ja. Nu niet, maar we gaan het wel regelen.
Ja, nou, en dan richting de oplossing, Tjeerd. Wat moet er gebeuren om die situatie ook voor Ter Apel dan structureel op te lossen, behalve die spreidingswet? Want toch, de spreidingswet is dan wel een antwoord. Nou,
ja,
maar
dat vind ik dus enorm ingewikkeld, maar die spreidingswet is het allereerste wat je moet doen. En ten tweede, misschien moet je ook wel een heel ander debat, een gesprek voeren over de vraag wat wij met onze migrantenpolitiek aan willen. Wil je dat restrictief? Wil je dat discriminator? Wil je dat preventief? Nou, ik wil dat allemaal niet. Dus ik ben gewoon voor fatsoenlijke en rechtvaardige en eerlijke opvang. Dat is heel iets anders dan beelden bedenken van stromen, ook zo'n walgelijk woord trouwens, asielstromen die ons land zouden overspoelen enzovoort. En hou ook met die termen trouwens. En dat, die stromen, het zijn mensen. Ja. Nou, mensen, allemaal.
Roos, wat moet Tjeerd gaan doen? Want hij heeft mooie woorden en zo. Hij kan zo eigenlijk bij Migrate aansluiten. Maar ja, hij is wel de gedeputeerde die het kan oplossen eigenlijk. Hè?
Van de PvdA.
Ja, van de PvdA. En wat maakt dat dan lastig van de PvdA?
Nou, wij kijken naar alle partijen. En ook PvdA is een partij die eigenlijk tegen arbeidsmigratie pleit. En die zegt dat de ene groep migranten, vluchtelingen, dan wel mag komen. Maar dat de gelukzoekers dan weer het draagvlak ondermijnen voor de echte. Volgens mij moeten we gewoon ophouden met het maken van onderscheid. Ik vind het belachelijk dat discriminatie op basis van nationaliteit niet verboden is. Dat mag.
Uh-huh.
En ik denk ook dat we niet alleen de opvangcrisis op moeten lossen, maar dat we ons af moeten vragen waarom wij asielzoekers wegstoppen, waarom zij niet mogen werken, niet naar school mogen. Waarom zij überhaupt op een gammelbootje een levensgevaarlijke reis moeten maken. En volgens mij moeten partijen van links tot rechts die het hebben over bestaanszekerheid, over gelijkheid, antiracisme, volgens mij moeten die gewoon keihard gaan knallen op het migratiebeleid. Want dat is de manier waarop nu zwarte mensen, gekleurde mensen, maar vooral arme mensen met zwaar geweld buiten ons land gehouden worden.
Geert?
Ja, ik denk dat jij mij verwart met een andere politieke partij, namelijk de Socialistische Partij, want die vindt dat...
Nee, echt, de PvdA. Ik kan het je opsturen.
Ja, prima, maar ik weet ook wat er is, maar ik denk dat wij wel gemeenschappelijke delen en het doel hebben, namelijk oplossen van een enorme humanitaire ramp die gaande is. Dus we kunnen elkaar lopen bekritiseren, vliegen afvangen, maar ik los liever het probleem op. Dus ik
hoop dat iedereen meedoet.
Oké, maar we moeten ook iets opschrijven, want we willen ook iets meenemen zeg maar, als oplossing. Heb je
iets opgeschreven?
Ja, okay. Mag ik een slogan van maken?
Ja, je
wilt een slogan roepen?
Slogan, prima, doe een slogan.
Geen paspoortapartheid, maar bewegingsvrijheid.
Geen paspoortapartheid, maar bewegingsvrijheid. En dan is die spreidingswet, die er dus helemaal niet gaat komen van dekken, dat zou eigenlijk de oplossing zijn.
Nou ja, er zijn binnenkort wel verkiezingen, dus ik zou verstandig stemmen.
Goed, dat is de oplossing voor ons. Dankjewel, Geert van Dekken en Roos Ikema.
De Linse mannen lossen het op.
Wie ben je als je wordt geboren en waarom is dat een probleem? We praten erover met Anouk Kootstra. Zij is docent aan de Universiteit van Amsterdam en onderzoeksjournalist bij Investico. En presentator, YouTuber, podcaster vanuit de BIMS.
Vanuit de BIMS.
Quinty Misidjan. En... Nou zitten we hier ontzettend in Groningen en ik denk dat heel veel mensen echt geen idee hebben wat de BIMS is, Quinty.
Ja, nee, dat zou ik heel goed begrijpen, want mensen in de BIMS weten ook weer niet wat de kleinere dorpjes rondom Groningen zullen zijn. Maar de BIMS is ons koosnaampje voor de Amsterdamse Bijlmer, ofwel het stadsdeel Zuidoost.
Ja.
Ofwel dat grote, grote stadje hier heel ver vandaan, onze hoofdstad.
Precies, bij Amsterdam. Ja, en je zei van, je vertelde vanochtend hoe het is om op te groeien in de Bijlmer. Kan je daar misschien iets meer over vertellen?
Ja, de Bijlmer die heeft heel lang bekend gestaan als de plek waar heel veel geweld was, waar heel veel mensen op straat leefden, heel veel armoede en nog steeds zijn heel veel van die problemen daar heel erg aanwezig. Maar eigenlijk was mijn opvoeding in de Bijlmer heel warm en rijk door juist al die verschillende mensen die daar woonden. Ik heb een Nederlandse moeder en een Surinaamse vader. En dat, ja, mijn hele wereld was eigenlijk gewoon... Ik zag iedereen om mij heen. En dat was een hele rijke opvoeding eigenlijk.
Ja, zei je ook.
Dus van binnen zei je inderdaad van nee, veel rijkdom. Maar van buiten wordt daar wat anders naar gekeken. En jij gebruikte de woorden een hoop met stront.
Een hond met stront.
Zo kijken mensen daarnaar. Hoe komt dat?
Ja, ik denk zoals met heel erg veel dingen het geval is, berichtgeving. We kennen in Nederland nou eenmaal niet elkaars dorpen supergoed, want je komt gewoon uit de plek waar je vandaan komt. En over de Bijlmer was het gewoon heel erg vaak alles wat negatief was, maar alle warme en betere dingen, die kwamen niet naar voren.
En dan kwam je ergens en dan resulteerde dat er bijna in dat je ging verzwijgen dat je uit de Bijlmer kwam.
Nou ja, het moment dat ik gewoon in mijn eigen bubbeltje was, wat natuurlijk altijd heel erg veilig is, hè, onze eigen bubbel, was alles gewoon oké en was de Bijlmer inderdaad dus heel erg warm. Maar zodra ik, het moment dat ik de media eigenlijk instapte en collega's kreeg van daarbuiten, toen merkte ik, oh ja, heel veel mensen die kijken naar die flats daar als een hele enge plek waar alleen maar junkies wonen en mensen die uitkeringen trekken en dat soort dingen.
Ja.
En daar schrok ik heel erg van, maar ik dacht, hoe kan je nou naar mijn prachtige woonplek kijken op die manier? Maar dat was ook een realisatiemomentje. Zo van, mensen kunnen dus al een beeld van mij hebben door alleen maar mijn woonplek.
Ja, en hoe ontworstel je dan zo'n stereotype? Welke tools of welke dingen die misschien een beetje meezaten in het leven had jij die ervoor zorgden dat wel kon, dat het wel lukte ook?
Gewoon überhaupt ontworstelen uit... Ja.
Niet ontworstelen aan de BIMS, want we hoeven er niet op zo'n manier over te praten. Maar hoe kom je dan onder die stereotypes uit? Want je vertelde bijvoorbeeld ook iets over de rol die je moeder speelde in het zelfvertrouwen geven bijvoorbeeld. Nou, hoe werkt dat?
Ja, ik denk mijn allergrootste voordeel in het leven was eigenlijk mijn moeder. Die heeft me gewoon altijd verteld dat alles mogelijk was en dat ik de wereld aan mijn voeten lag en noem het maar op. Dus qua zelfvertrouwen heeft zij ervoor gezorgd dat het gewoon helemaal hier zat. En ik ging er gewoon op een gegeven moment met meer mensen over praten die ook uit de Bijlmer kwamen en misschien met mensen van buiten de Bijlmer ook gesprekken voerden en tegen dezelfde problemen aanliepen. En zo is bijvoorbeeld ook mijn podcast, BIMS de podcast, ontstaan uit een soort van, we merken dat heel veel mensen van buiten de Bijlmer heel erg negatief naar ons kijken. Maar laten we daar eens juist de positieve dingen van vermelden. En volgens mij is dat iets wat niet alleen maar voor de Amsterdamse Bijlmer heel erg herkenbaar is, maar eigenlijk voor iedereen die uit een dorp of een plek of een Ter Apel zal dit ook meekrijgen. Ja. Van een plek waar heel veel over gepraat wordt, maar nooit meegepraat wordt.
Nee.
Maar wij zijn twee witte mannen met, hebben we gisteren uitgerekend, 13 van de 14 Luyendijk-vinkjes.
Niet per persoon hoor, maar
nee,
samen.
Samen, ja.
Dat jij, zou wel vet zijn.
14, ja. Ja. Hij heeft 7
op
bedacht,
mezelf
ik heb 14.
Heb ik er 18. Ja.
kunnen wij ooit eigenlijk een goede inschatting maken van hoe het is om niet te leven met al onze privileges en automatische kansen, Quinty?
Ja, tuurlijk wel, want je kan gewoon praten met mensen die anders zijn dan jij.
Ja.
Dus ik denk wel dat je een voorstelling kan maken. Je kan alleen nooit het leven leven.
Nee.
Maar ik denk dat het gewoon überhaupt een stuk rijkdom is om meer met elkaar te gaan praten. Want ik kan vanuit mijn visie in de Bijlmer ook niet begrijpen hoe het leven is in Oude Pekela.
Nee.
En weet je wel?
Maar je zei ook van dat je eigenlijk mensen zoals wij, die misschien een makkelijker leven hebben gehad, dat je die eigenlijk gewoon een beetje benijdt.
Ja, ik heb soms wel eens, ik weet gewoon dat er niet
benijd, een soort van ook daar ook een beetje compassie mee hebben.
Nou, dat ik
compassie.
Ja. Gewoon denk, alles is makkelijk gegaan voor jou. Want er is zoveel ook, zeg maar, ik heb heel veel geleerd ook in de dingen die niet even makkelijk waren. Dus af en toe denk ik wel, het lijkt me ook ingewikkeld om dus ineens nu in deze wereld waar we heel erg hebben over hey, dit moet er anders en we moeten meer rechten voor die en die en die en die. En dan kom je uit een wereld waar dat allemaal gewoon vanzelfsprekend was allemaal, wat mensen ineens willen veranderen. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat best lastig is.
Dankjewel.
Ja,
ik heb heel veel
ook compassie
mee.
Met ons.
Ja, ja. Ja.
Nou ja, je zal maar al die vinkjes moeten dragen. Mijn god.
Hoeveel heb jij er dan volgens Joost Luijendijk?
Ik heb geen idee, want de vinkjes die slaan natuurlijk ook nergens
nee,
op.
Nee, belachelijk.
Niet elk vinkje is even gewichtig.
Joost Luijendijk heeft een boek geschreven over 7 vinkjes. Hè? En, dan, en vervolgens gedacht van, oh ja, ik ben een witte man, hetero man, ik heb alles en zo. En ik moet eigenlijk een stap terug doen. En vervolgens gaat hij overal voor 15.000 euro spreken over zijn boek over witte vinkjes.
Bram is gewoon jaloers, toch?
Nee, helemaal
hij
niet.
Had, ja, hij had een titel staan. De Anouk.
Anouk. Anouk, onderzoeksjournalist en jij schreef dit jaar een artikel over duo, discriminatie bij duo. Waar ging dat over? Wat had je ontdekt?
Het ging over de overrepresentatie van studenten met een migratieachtergrond die worden gecontroleerd door duo wanneer zij verdacht worden van fraude. En ja, ik werk als onderzoeksjournalist, dus we waren eigenlijk begonnen met het fraudeselectiesysteem van duo tegen het licht houden.
Ja.
En toen bleef het maar opvallen dat eigenlijk alle studenten die we spraken en in de rechtszaken, dat we steeds zagen dat het om studenten met een migratieachtergrond ging. En dat hebben we toen geprobeerd om systematisch uit te zoeken door advocaten te bellen. En toen elke advocaat die we belden en vroegen hoeveel zaken heb je gedaan en hoeveel daarvan had je cliënt een migratieachtergrond, die zeiden allemaal. En zo,
Het lijkt een beetje op wat ik ook met de toeslagenschandaal is gebeurd. Piet Omtzigt zit hier natuurlijk vanavond.
Een kleine vorm.
Kleine vorm, maar net zo heftige vorm voor die mensen die het overkomt natuurlijk.
Ja, ik weet niet of het net zo heftig is, maar...
Kinderen worden niet uit huis geplaatst, inderdaad, dat is een ander verhaal. Ja,
je kan leven tegelijk, denk ik. Maar het was heel heftig. We hebben echt hele vreselijke verhalen gehoord van studenten die geconfronteerd worden met een overheid die iets onrechtmatigs doet. Ja. Want zij woonden waar ze woonden. Sommige daarvan, er zullen ook vast fraudeurs tussen hebben gezeten, maar sommige woonden waar ze woonden en de overheid zei dat het niet zo was.
Dus wie je bent, wie je bent, zeg maar, hoe je eruit ziet, waar je bent geboren, doet het toe eigenlijk.
Je naam waar je vandaan komt,
wat is er van invloed op eigenlijk de kansen die je hebt en hoe daarnaar wordt gekeken?
Ja, absoluut. Ja.
Wat vind je, heb jij misschien daar een voorbeeld van iets waarbij een van die dingen genoemd werd en dat er opeens iets anders voor je werd besloten dan het anders was geweest?
Ja, zeker. Het is net alsof we een gesprek hierover hebben gehad al.
Ja, dat lijkt wel, hè? Ja, ja.
Nee, ik
ga je nu even meta?
Even helemaal dieper
dan heel goed,
hierin.
Ja.
Nee, ja, absoluut. Het moment dat ik van de basisschool naar de middelbare school ging, dan moet je een formulier gaan invullen en waar kom je vandaan en waar komt die vandaan en dan op een gegeven moment moet je gaan invullen waar je vader en je moeder vandaan komen. Nou, voor mijn vader was dat Suriname en voor mijn moeder was dat Nederland. En daardoor werd mijn niveau ineens geschat van VWO, wat ik in eerste instantie geschat werd, naar HAVO. Want het zal wel zo zijn dat als je vader migratieachtergrond heeft, dat je dan minder hulp hebt thuis, of dat je dan minder pinter bent, of geen idee wat de achterliggende mm-hmm. reden is, weet je wel. Ja. Maar gewoon dat wordt daar dan neergezet. En ik heb het geluk gehad, en dat is een privilege wat ik heb, een witte moeder.
Ja.
En een Nederlandse moeder die hier naar school is gegaan en het systeem dus begrijpt. En dus weet, hé, dat gaan we niet doen.
Ja.
Als jullie haar op VWO schatten, dan wordt zij op dat niveau gezet niet anders.
Maar gewoon het feit dat jouw naam zo was en dat je een Surinaamse vader had, dacht je, ja, die moet HAVO gaan doen.
Die moet HAVO gaan doen. En dat is ook, het is meer mijn moeder, zodra zij ging solliciteren, zij werd dan een Misijan, dat is mijn achternaam, mijn vaders achternaam dus ook, werd haar verteld, doe dat maar liever met je meisjesnaam.
Ja.
Doe dat maar liever met Anouk, naam Geugjes.
Maar zouden de linkse mannen niet zijn als we ook over klassen zouden gaan praten?
Zeg je wel naar de eerste klas?
Ja, zeg je naar de eerste
andere
klas.
Andere klassen,
van de goede school,
ik,
inderdaad. Ja, andere klassen.
Oh, klas.
In hoeverre bepaalt nou bijvoorbeeld opgroeien in de Bijlmer of opgroeien in Oost-Groningen de kansen die je hebt?
Ook hiervan denk ik. Ik weet niet zo goed of je bijvoorbeeld je culturele achtergrond of je klasseachtergrond, of je dat per se tegen elkaar kan afwegen wat nou belangrijker is. Geen idee. Ja. Maar ik denk dat klasse cruciaal is.
Ja. En hoe dan?
Mag de microfoon iets dichter bij je mond
houden? Ja. Oké. Okay. Ik denk dat we het lange tijd zijn vergeten eigenlijk. Dus we hebben lange tijd weinig aandacht besteed aan klasse. De laatste jaren weer wat meer, heb ik het idee. Maar ik denk dat het op alle manieren invloed heeft. Dus vroeger, lang geleden, keken we natuurlijk in puur economische termen naar klassen. Namelijk, nou ja, tijd van Marx, productiemiddelen of niet. En dat is eigenlijk steeds breder geworden. En we hebben nu een vrij breed begrip van klassen, waar ook cultuur in zit. En hoe je praat en hoe je loopt en hoe je beweegt en of je je thuis voelt. En dan ben je precies bij Joris Luijendijk met zijn 7 vinkjes. Want die heeft dat natuurlijk
allemaal
laten zien in zijn boek, ja, dat het, daar begint hij volgens mij zijn boek mee, dat hij dus bij The Guardian kwam te werken en dat het opeens niet lukte, omdat hij gewoon niet de goede manieren had.
Ja, oh ja.
Dus het is volgens mij heel subtiel, maar cruciaal.
Ja, en omdat het eigenlijk ondergesneeuwd is geraakt, maar nog wel aanwezig is, wat is het dan, dat zorgt voor problemen, denk ik, en wat zijn die problemen dan?
Ja, ik denk dat verschil op zichzelf natuurlijk niet het probleem is. De gevolgen van klassenverschillen, die zijn het probleem. En die zijn enorm. Om een paar voorbeelden te noemen. Maar bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid.
Ja.
Er was weer een nieuw onderzoek volgens mij van CBS. Maar de armste minst opgeleide mensen, die leven in 25 jaar korter in goede gezondheid dan de rijkste en meest opgeleide mensen. Dus 25 jaar, dat is heel veel.
Ja.
Dat is het verschil tussen op je 50ste ziek worden of op je 75ste ziek worden.
Ja.
Dus dat zijn de gevolgen van klasse. En ik denk dat je hetzelfde ziet op het gebied van vertrouwen in de overheid en vertrouwen dat het goed komt met Nederland en vertrouwen in politici en het idee hebben dat mensen er voor jou zijn en vertrouwen in de toekomst. En als je die groepen, als je die verschillen ziet, en er wordt natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan, maar als je die verschillen ziet, dan het percentage dat niet gaat stemmen in de ene groep, dus in de groep die het goed voor elkaar heeft, is maar een paar procent. Het percentage dat niet gaat stemmen in de groep die het minste comfortabel leeft, is bijna de helft. En dat is het verschil. En dus de gevolgen van klassen, die zijn problematisch.
Al wat hebben we beter trekken ook met, hè, dat Quinty het ook over klassen gaat, eigenlijk op een andere manier. Hè. Bestaanszekerheid, we gaan er ook zo met Piet Omtzigt over praten, is het toverwoord, zeg maar, deze verkiezingen. Aan het worden, terecht. Lijkt het, terecht inderdaad. Gaat dit probleem dan op die manier opgelost worden? Ik kijk naar jullie allebei.
Op welke manier?
Nou ja, als het weer gaat over bestaanszekerheid. Als mensen dus inderdaad gewoon weer toegang krijgen tot voldoende zorg waar je ook woont.
En goed bestuur.
En goed bestuur.
Ja.
Ja.
Ik denk het wel. Ik denk dat een opvoeding zonder ouders of verzorgers die paniek hebben over of ze wel boodschappen kunnen doen. Mm-hmm. Of dat voelen in je opvoeding, dat is natuurlijk 100% essentieel.
Ja.
En dat wordt over heel Nederland gevoeld. En dat wordt steeds erger. En ik denk wel dat zodra dat soort basisdingen worden opgepakt en weer worden opgelost, omdat we gewoon allemaal niet meer over die, van dat overleven voor mensen niet meer de situatie hoeft te zijn in Nederland.
Ja.
Volgens mij hebben we daar al heel erg veel, zouden we daar al heel veel winst boeken.
Anouk?
Ja, en zonder dat we nu dus een promopraatje voor Pieter Omtzigt houden, maar dat is toch een beetje gebeurd.
Nou ja, liever niet eigenlijk. Hij moet nog te gast zijn.
Maar ik denk dat goed bestuur ook heel belangrijk is. Dus wat ik net zei met die cijfers van het wantrouwen die zijn heel hoog. Dus ik kom zelf uit een arbeidersgezin in Enschede. En ik had met mijn ouders gegeten vorige week. En die smachten naar politici waar ze vertrouwen in kunnen hebben. Ja. Dat ze denken, dit zijn die mensen die praten zoals wij. Of die, en dat geldt nog steeds niet voor iedereen, maar wel politici waar je vertrouwen in kunt hebben.
Nou, ik denk dat je zo staatssecretaris kan worden bij...
Jullie komen ook uit dezelfde buurt, dus dan kunnen jullie gewoon in dialect spreken. Ja. Gewoon in het Zalland. Ja. Maar Quinty, ook met meer bestaanszekerheid kan er nog steeds sprake zijn van waar we het ook over hebben gehad, het institutionele racisme of discriminatie. Heb jij een idee wat we daaraan kunnen doen? Zijn er oplossingen voor het probleem waar we het nu over hebben?
Ik denk dat heel erg veel begint bij dat we überhaupt gaan begrijpen wat dat betekent. Heel veel mensen zijn best wel bang voor het woord institutioneel racisme. Hè? We vinden het heel eng om te beseffen dat iets waar we in leven misschien wel racistische dingen daarin heeft zitten. Vinden we niet leuk om over na te denken. Maar ik denk wel dat zodra we meer van dat soort gesprekken hebben, we snappen waar dat probleem zit. Daar kunnen we vanuit een oplossing gaan vinden. Maar volgens mij is er nog niet eens heel veel kennis daarover. Dus ik denk dat we eerst moeten beginnen met heel goed gaan begrijpen, wat is eigenlijk dat racisme? Wat is institutioneel racisme? Wat
en het erover gaan hebben.
We moeten elkaar
uitgebreider.
Ja. Even uitleggen.
Ja. Oké. Willen jullie meer onderzoeksjournalistiek van Investico? Ga er dan naartoe en steun het dan, zou ik willen zeggen. En wil je nog veel meer weten over de Bijlmer? Op ook op soms nog veel lichtere manier dan dat we er hier vandaag over praten.
Heel lichter.
Abonneer dan op de podcast BIMS van Quinty Soendos en Edson de Garza. Ja. Dank jullie wel.
De linkse mannen lossen het op.
Dit waren de gesprekken over Ter Apel en over identiteit. Hierna hebben we in de aflevering van 26 augustus ook een gesprek gehad met Pieter Omtzigt. Dat gesprek hoor je in de volgende podcast. Veel luisterplezier.